U mag gaan naar Efeze hoofdstuk 6, vers 13 tot 17, tot en met 17, dat lezen we. En vandaag wil ik alleen stilstaan bij het eerste gedeelte van vers 17. En dan naderen wij een beetje het eind van de wapenuitrusting die wij meekregen van onze Heer, om staande te blijven in ons geloof, om gewapend te zijn tegen de duistere machten die er zijn van Satan en zijn demonen, het gevecht waarin we betrokken zijn. Om zo inderdaad ook toegerust dit leven in dit leven te kunnen staan. Zullen we het met elkaar lezen? Efeze hoofdstuk 6, vers 13 tot 17. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Vandaag willen we alleen stilstaan met het eerste stuk en nemen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, neem op de helm van de zaligheid. Dat is waar we vandaag bij stil willen staan. Ik heb het ook genoemd, de helm van de verlossing. De helm van de verlossing. En afgelopen week, dan ga je daar eens over na zitten denken. Ook wat dat inhoudt en je doet je studie. En toen kwam ik ook op het punt, ondanks dat ik net een mooie mededeling mocht doen over ons gezin en waar we als gemeente ook vreugde in mogen beleven. Maar hoe langer wij leven, hoe meer Gods genade door ons heen gestroomd is en vorm krijgt en als het ware gestalte krijgt in ons leven, hoe meer ik ga doorgronden dat leven hier op aarde, dit leven, een zwaar leven is. Dit is geen makkelijk leven. Hoe verder de genade van God als het ware ons harten vormt, hoe intenser we eigenlijk kunnen observeren dat dit een gebroken wereld is. Het leven in deze wereld, in deze gevallen wereld, is zwaar. Is niet makkelijk, is zelfs ontzettend moeizaam. Hoe positief we van natuur ook zijn, hoe opgewekt we van natuur ook zijn, vroeg of laat komen we allemaal voor de punten van, of krijgen we allemaal te maken met de realiteit van het leven. En die realiteit is soms hard. Ik wil niet pessimistisch zijn, ik wil niet depressief zijn, maar wel realistisch. Realistisch. Als kinderen van de Heer moeten wij ook nuchter zijn. We hebben dat vanochtend zelfs gelezen bij de kwalificaties van oudsten. Wat niet alleen kwalificaties van oudsten zijn, maar van een ieder. Als kinderen van de Heer moeten wij nuchter zijn, sober in ons denken. En als we enigszins op leeftijd zijn, dan zijn er genoeg momenten in ons leven geweest die zwaar wegen. Momenten dat we aan het eind van onszelf gekomen zijn. Gebeurtenissen die ons oog in oog stellen met de realiteit van deze gevallen en gebroken wereld, van deze moeilijke wereld, van het zware leven. Wie lang genoeg leeft, krijgt voldoende gelegenheid om teleurstellingen mee te maken. Als ouders zou je je kinderen daarvoor willen behoeden. Maar aan de andere kant is het de realiteit. We moeten ze leren om laten gaan met de teleurstellingen. En hoe we ze daarmee leren om moeten gaan, is natuurlijk weer gegeven in Gods woord. Maar eigenlijk is het zo dat hoe langer wij leven, hoe meer wij verliezen van onze naïviteit. Iemand die jong is en die klein is, die, als ik me daar nog aan terugdenk als klein manneke en het was juli en augustus, dat leek een eindeloze vakantie die ik voor mij had. Ik woonde op een boerderij, ik mocht doen wat ik wou, ik kon alles doen en het was bijna het paradijs. Allemaal mooie, leuke dingen die ik mocht doen. En dat was het ook. Maar naarmate je ouder wordt, verlies je die naïviteit. En komt de realiteit. Het is niet allemaal leuk. Het was leuk om je vader aan het werk te zien, totdat je het zelf moet gaan doen. Ja, toch? Je raakt voor een groot gedeelte je naïviteit kwijt. In de volksmond noemen we dat gewoon, als je gewoon wordt maar ouder, dan gaat dat wel over. En in een gedeelte dat is waar, het is niet helemaal waar, maar er zit een ontnuchterende factor in lengte van leven. Vandaar dat ik me ook, hoe ouder je wordt, hoe meer ik kan gaan waarderen van het boek Prediker. Dat citeer ik niet zo vaak uit, hè. Dat is nogal voor de sombere mensen. Maar het is iets waar je inderdaad een stuk realiteit van dit leven in terugvindt. Ik citeer er een paar en u kunt ze meelezen als u dat wenst. Prediker. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich afzwoegt onder de zon? Je hebt je huis net af en de aftakeling begint al. Je hebt net alles opnieuw geïnstalleerd en je kan weer voor vandaan beginnen. De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig bestaan. Dat is feitelijk. Feitelijk een opsomming van, ja, ik weet het, leven zonder een perspectief van God. Maar het zijn wel reële observaties die hij maakt. Ze zijn niet uit de lucht gegrepen. Het is wat hij ervaren heeft. Prediker 2 vers 10, wat de prediker nog een keer zegt. En trouwens dat is Salomo. Hè. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden. En op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Hij heeft alles gebouwd, hij heeft het voor zich staan en eigenlijk zegt hij, het is najagen van wind. Het is lucht. Er was geen voordeel onder de zon. Zie, alles kost moeite, alles kost inspanning, hij heeft het verwezenlijkt en hij heeft zoiets van, en nu dan? Ik word 80 jaar en ik laat het over aan iemand die niet weet hoe dit ermee om moet gaan. Die heeft er niet voor gewerkt. Ja, maar ik zei het al, prediker schetst een realiteit, een leven zonder God. Maar de realiteit verandert niet. Zijn perspectief was zonder God. Het is alleen maar onder de zon. Ons perspectief is vanuit het leven in Christus. De realiteit verandert niet, alleen ons perspectief. Maar de realiteit is hetzelfde. Er is nog altijd zwoegen onder de zon. Ik weet het, wij hebben de hoop van Christus. Maar de realiteit is voor een groot gedeelte hetzelfde. Het is de realiteit die wij zien. De realiteit die we ook allemaal kennen. Toen we jonger waren, toen waren we bezig met uiterlijke kenmerken. Is het niet? Hoe jonger je bent, hoe vaker je in de spiegel kijkt. Hoe ouder je bent, hoe minder je zorgen daarover maakt. En hoe ouder wij worden, hoe meer we in de spiegel van ons hart kijken. Vroeger had je zoiets van, als je de deur uitging, oh, alles moet perfect zitten, want wat zouden de mensen van mij denken? En nu ga je de deur uit en je zegt, Heer, ik hoop dat ik van binnen goed gekleed ben. Dat er niks verkeerds uit mag komen. Dat ik een reflectie mag zijn van wie u in mij bent. En dan ook nog eens een keer, waar we de vorige keren ook weer stilgestaan hebben, de mate we inderdaad de Heer Jezus Christus kennen als onze verlosser, werkt ons geweten ook weer wat optimaler. De alarmbellen van binnen gaan regelmatig over. Wel, dit is een zwaar en een moeilijk leven. En waarom zeg ik dit? Omdat het eigenlijk, het gaat over dit leven. Zie, we horen zo vaak van, ja, zo gaat het leven. Nee, zo gaat dit leven. Dat moeilijk en zwaar is, hoort bij dit leven, bij een gevallen wereld, bij deze harde wereld. En dat maakt alleen al genoeg voor u en mij in ons gewone leven. Maar daarbuiten hebben wij nog een strijd te voeren. Ik bedoel, gewoon het dagelijks leven is al niet makkelijk. Dat is wat eigenlijk de prediker ook schetst. Het gewone dagelijks leven is al zwaar genoeg. En dan komt Paulus daar nog bij en die zegt, oh ja, wacht even, voordat we Efeze afsluiten, jullie zijn nog betrokken bij een geestelijk gevecht. Welkom. Ah, dat was niet nodig geweest. We hebben al genoeg aan de gewone gevallen wereld. Staat u erbij stil? Op het punt dat Paulus hier sprak dat wij betrokken zijn in een geestelijk gevecht en een wapenuitrusting hebben. Dat wij in een strijd betrokken zijn tot de laatste dag van ons leven. De 80-jarige oorlog. Voor iemand die 80 jaar leeft. Of 80 jaar de Heer kent. Daar zijn wij in betrokken. 80 jaar lang, ons hele leven lang zijn wij betrokken in een strijd die we nooit zullen winnen. Met een vijand die nooit een hand toe zou steken. Een vijand die nooit een stakend vuren heeft. Oh, wat zijn we blij met Korea's. Dat ze elkaar weer een hand geven. Dat ze over mekaars grens durven stappen. Dat er een beetje rust is in de regio. Dat verheugt mijn hart. Het enige is dat waar Paulus over spreekt. Dat is een vijand die geen stakend vuren geeft. Nooit een moment dat de vijand zich overgeeft. Eén ding dat Satan niet kent is het woord capitulatie. Komt niet in zijn woordenboek voor, bestaat niet. Hij heeft zelfs het lef aan het eind om Christus uit te dagen en een strijd met Christus zelf aan te gaan, totdat de Heer terugkomt. En wat biedt de Heer Jezus hem aan? Teken hier en onderwerp je aan mij? Maar goed, van niet. Want dat zou Satan niet tekenen. Hij werd in de poel des vuurs om voor eeuwig verworpen te worden. Overgave, capitulatie kent Satan met zijn horde demonen niet. Komt niet in zijn woordenboek voor. Ziet, wij zijn in ons leven en in ons geestelijk leven in een constante strijd betrokken tot het eind van ons leven. Dat is ontnuchterend, hè? Als je dan door de prediker heen bent en je komt bij Paulus, dan zeg je van dat was genoeg op mijn kar, alleen al van prediker. En dan komt er nog eens een moment dat je bij Paulus staat en zegt van altijd dagelijks verwikkeld in de strijd met Satan en zijn demonen. In een levenslang conflict. Nooit een moment dat wij onze riem van de waarheid af kunnen doen. Ons borstharnas is neer kunnen leggen. En onze strijd als het ware het schild neer kunnen leggen. Onze helm af kunnen leggen en zeggen van vrede. Ja, er is maar één moment en dat is als we bij de Heer zijn. Dan kunnen we onze bepakking afleggen, zouden we kunnen zeggen. Dan zijn we van de strijd verlost, maar niet eerder. Nou ja, ik weet het. Soms is het grote offensief van Satan. En dan lijkt het alsof we onder vuur staan van alle kanten. Je naam, je reputatie of wat dan ook meer. Of ziekte. Of dan zie je alleen maar de beperkingen. Dat je de Heer niet meer kan dienen. En als het grote offensief voorbij lijkt. Dan heeft Satan altijd nog weer sluipschutters. En als je door de sluipschutters niet geraakt wordt. Dan lopen we nog door een mijnenveld. Met verborgen mijnen die wij niet zien. We kunnen elk moment in een hinderlaag lopen. Elk moment van ons leven is Satan daar om ons in een hinderlaag aan te vallen. Kent u dat? Dat u vermoeid bent in uw geestelijke strijd? Dat u aan het eind van uzelf gekomen bent? En u ons afvraagt, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer? Ah ja, ik weet het, tot het eind van, maar het is zwaar genoeg, Heer, alleen dit leven al. En dan nog eens die strijd tegen Satan en zijn horde demonen. Zie, dit is het moment dat wij God moeten leren kennen als verlosser. Als onze verlosser. En dat is eigenlijk wat Paulus ons mee heen neemt. Dat wij de strijd zien waar we in zitten. En de vermoeidheid om ons heen, in ons ervaren, de geestelijke afgematheid. En dat we dan inderdaad naar de onophoudelijke terreur van Satan inderdaad Christus kunnen zien als onze verlosser. Ik wil u beginnen met het fundament. Want het is niet zozeer, Paulus gaat inderdaad, dat wij inderdaad de helm van de verlossing op moeten doen. Maar elke keer heb ik ook gezegd waar het op gebaseerd is en gefundeerd is. En dat is gefundeerd dat God een verlosser is. God is een verlosser. Op het moment dat wij inderdaad in de strijd zitten, en dat zitten wij dagelijks, constant, overal en altijd, dan zegt Paulus, neem de helm, want zo zegt hij dat in de HSV, neem de helm van de zaligheid op. Ik voeg het woordje op even toe, hè, dat we weten dat we iets moeten opdoen of aandoen. In de NBG staat, neem de helm van het heil aan, of des heils zelfs. Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van die twee woorden, zaligheid en heil. Ik zal u ook verklaren waarom. Ze zijn oud, dat is één ding, oud is niet altijd slecht, maar zaligheid omschrijft niet helemaal wat het woord daar betekent. Het woord daar is soterios, betekent eigenlijk verlossing, betekent eigenlijk ergens van verlost worden. Zaligheid betekent eerder iets ontvangen, iets verkrijgen. En heil is inderdaad, als je naar het woordenboek gaat, dat is welzijn, redding, verlossing, maar heil is gewoon een oud woord. En vandaar zou ik eigenlijk gewoon willen pleiten van waarom de vertalers niet gewoon het woordje verlossing of redding neerzetten, is mij nog altijd niet duidelijk. Dat zijn de meest eenvoudige woorden die we gebruiken en ook in de woordenboeken als eerste naar voren komen. Het Engels is wat dat gaat wat consequenter. Alle Engelse vertalingen die zetten heel eenvoudig gewoon salvation neer. Redding, verlossing. Consequent. Alle vertalingen als ik ze naast me kan neerzet. Wel, ik heb maar een handje vol, maar een stuk of 6, 7, 8. Dat werd al wat, vond ik. Redding, verlossing. En dat is eigenlijk het punt waar Paulus, waar ik u mee wil nemen, dat Paulus ook niet zomaar zegt, de verlossing moet je opdoen. We moeten begrijpen dat God de verlosser is. In de strijd met de terreur die Satan constant overal en altijd bezig is met ons, hebben wij een verlosser nodig. Hoe vaak raken wij niet ontmoedigd in de strijd? Ik bedoel, denk eens alleen al aan een oorlog, gewoon aan een letterlijke oorlog. Als je 5 jaar in een oorlog zit, zoals jaren geleden, 40, 45. Aan het eind waren alle soldaten gewoon uitgeput. Moedeloos. Wat voor zin heeft het nog? Na 5 jaar oorlog, waar doen we het allemaal nog voor? Wij zijn betrokken in een levenslange oorlog. Waarvan we weten dat we hem niet gaan winnen, hier op aarde. Wij hebben een vijand die niet ophoudt. We hebben een vijand die niet capituleert. We hebben een vijand die onophoudelijk blijft komen. Die ook nooit uitgeput raakt. Die vele malen ingenieuzer is dan ons. Dit is het moment waar wij God moeten leren gaan kennen als verlosser. Mag ik u meenemen naar Jesaja? Jesaja hoofdstuk 43 vers 11. Wij moeten God gaan leren kennen als verlosser. Het is namelijk zijn natuur, zijn wezen. God is a savior. We hebben hier een Engelse man in ons midden, dus laat ik maar even iets duidelijk maken dat hij het ook kan verstaan. Welkom. God is een verlosser. Zo helder, zo duidelijk. Het is niet iets wat hij kan doen, het is wat hij is. Het is een belangrijk verschil in ons denken. God kan geen verlosser zijn, als zijnde van dit pak ik op, dat leg ik neer. Het is zijn wezen, het is zijn natuur. Jesaja 43 vers 11. En ik lees uit de NBG. Ik ga alles door elkaar mengen, dat zal u ook wel merken. Omdat eigenlijk consequent het woord heil, heiland, zaligmaker gebruikt wordt. Waarvan ik consequent poog verlosser of verlossing neer te zetten. Of redder. Ik ben de Heer, oh nee, zo begint hij ineens. Ik ben de Heer. Buiten mij is er geen verlosser. Buiten mij is er geen verlosser. En dit is de context van Israël. En het Oude Testament waar God eigenlijk continu laat zien, ik ben de verlosser. Ik ben de redder. Zien we dat zo mooi in Israël. Israël die elke keer bij God vandaan gaat. En eigenlijk zijn eigen gang gaat. En weer bij God vandaan gaat. En we zullen daar zo wat meer over gaan zien. Is daar God die hen verlost? Elke keer grijpt hij in en brengt hij hulp. Komt hij hun te hulp en bevrijdt hij hun. Maar hoe gaat het in de praktijk? Gewoon een paar versen terug. Jesaja 43. Ik las net vers 11. Dat is feitelijk een conclusie. 43 vers 11, 1 tot en met 5. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob. Oh nee, uw schepper Jacob. Uw formeerder Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Nou, heel eenvoudig was dat een referentie terug naar de verlossing uit Egypte. Ik heb u geroepen. Ik heb u verlost. Ik heb u uit het land van slavernij weggehaald. En als je door het Oude Testament heen leest, is dat elke keer waar terug naar gerefereerd wordt. Ik heb jullie verlost. Ik heb jullie bij naam geroepen. Ik heb jullie geformeerd. Maar hoe gaat die verlossing nu in de praktijk? Vers 2. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door de rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Overal waar Israël heen gaat, zien ze de beschermende hand van God. Is het God? Is God daar om hen te redden, te beschermen? Vers 3. Want ik ben de Heere, uw God, de heilige van Israël, uw, in de HSV staat heiland, ja, uw verlosser. Uw verlosser. Zo mooi. Maar dan gaat hij verder. En hier heeft de HSV een heel mooi woord gebruikt. Een mooi vertaalwoord. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. En eigenlijk is dat een prijs die betaald is voor iets anders. Ik wil Israël hebben. Oh, hier. Egypte mag weg. Dat is wat ik inzet. Dat is de losprijs. En dan zie je dat het woord verlosser en losser heel dicht bij elkaar liggen. Ik heb Egypte als los geld voor u gegeven. Kush en Sheba voor u of in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. En dan vers 5. Wees niet bevreesd. Ik ben met u. De hele context spreekt over hoe God als verlosser met hen meegaat. Ik ben de verlosser. En dat is wat hij dan zegt ook in vers 11. Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen verlosser. Vers 14 van hetzelfde hoofdstuk. Zo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige van Israël. Zie, als Israël ergens van doordrongen moest wezen, is het inderdaad dat God hun verlosser was. Die hun redt uit alle moeite, uit alle strijd, is hij daarbij hun. Zie, dat is denk ik iets wat we goed moeten gaan begrijpen. God is niet alleen soeverein, hij is niet alleen almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, alwijs. Hij is ook verlosser. Hij verlost. En dat is zo mooi te zien hier in de context. God is van nature een verlosser. Als u nog een paar hoofdstukken verder gaat, Jesaja 25, vers 21. Dan stelt hij deze vraag. Ben ik niet de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God. Een verlosser. Er is niemand behalve ik. God is de enige verlossende God. De God van de Bijbel is de enige verlossende God die er is. Zie, alle andere goden, die moeten verlost worden door mensen. Ga in gesprek en kijk naar deze wereld. Allemaal moeten ze hun God verdedigen en hun God redden. Ze moeten hun God behagen om er iets van gedaan te krijgen. De God van de Bijbel is verlosser en komt naar ons toe. Is naar deze wereld gekomen. Wij hebben een God die van nature redt. Die zijn kinderen redt van en in gevaar. Hij verlost ons van Satan. Denk maar eens terug aan Genesis hoofdstuk 1 en 2 en 3. Ik bedoel, Adam en Eva wandelden met de Heer in de koelte van de avond. Op het moment dat ze zondigen, wat werden ze? Werden krijgsgevangenen van Satan. En wat lezen we dan in hoofdstuk 3 van Genesis, vers 15? Waar God inderdaad zegt tegen de slang, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u. En dat zegt hij tegen de slang en de vrouw. Tussen uw nageslacht, Satan, en het nageslacht van de vrouw. Dat. En dan spreekt hij over het nageslacht van de vrouw, dat. We zouden kunnen zeggen die. De Heer Jezus. Zal u de kop vermorzelen. Ah ja. En u zal hem de hiel verbrijzelen. Maar dit is het eerste moment dat God zichzelf laat zien als verlosser. Dit is het moment dat Adam en Eva gaan begrijpen dat God een verlosser is van nature. Hadden ze anders nooit gezien. Nooit gekend. Zie, daarom is het ook dat bij het kruis vinden we Gods heerlijke wezen op de meest glorieuze manier verkondigd of zichtbaar. Tentoongesteld. Kijk naar het kruis, je vindt de eigenschappen van God in glorie als een megafoon naar buiten verkondigt. En in het Oude Testament vinden we dat. God is een verlosser. De eerste contouren vinden we er al. We gaan naar de Richter. En ik heb er geen tekst bij gezet. Maar voor degene die de doorheen Richteren. Of rechters geloof ik dat het heet in de HSV lezen. Dat God elke keer een hoe heet hij dat ook alweer? Een bevrijder. Een redder. Hij noemde het zelfs verlosser. Op deed staan. Om zijn volk te redden. En dat was God die doorheen een persoon, inderdaad, Gideon, Samson, zijn volk redde. En verlossing bracht van de aardse vijanden. En wat lezen we dan in Hosea 13 vers 4, en ik plaats dat hier zo tussen. Maar ik ben de Heere uw God, van het land Egypte af. Een God nevens mij kent u niet, of kent gij niet, en een verlosser buiten mij is er niet. Wat een exclusieve boodschap van God zelf. Daarom zijn de rest ook afgoden. Die bestaan niet. De enige God die bestaat is de God die verlost. Ik ben verlosser. Buiten mij is er geen ander. Op het moment dat inderdaad dat de rechteren voorbij zijn, of de richters, dan komen we daar in Samuel. Wat vraagt het volk? We willen een koning. Wat ze eigenlijk vragen is, we willen een verlosser die voor ons uitgaat in de strijd. We willen hebben dat iemand een redder is. En ons redt in de strijd. Ja, natuurlijk, ze krijgen het. De grootste, sterkste man die ze konden vinden. Saul. Was een negeren God als verlosser. Oh. David, die de telling doet. Weet wat nog? Dat hij zijn volk wil tellen. Hoeveel manschappen dat hij heeft. Hoe groot zijn strijd is. Wat hij eigenlijk zegt is van, eens kijken hoe groot mijn leger is. Waarvan God zegt, vertrouw je niet op mij als verlosser? Ben ik niet degene die strijd voert? Joab pleit nog meer, maar David gaat door. En dan lezen we zo mooi in Kronieken, als je die twee parallelpassages zo van 2 Samuel en Kronieken naast elkaar neerlegt. Dat is toch Kronieken? Ja. Dan lees je daar inderdaad over. En aan de ene lees je van, in de ene lees je, en Satan verleidde hem tot de telling. Dan denk ik, dat is interessant. Dat is interessant. Haal God als verlosser maar uit het beeld. En David verloor. Hij viel. God als verlosser uit beeld. Maar je ziet dat Satan daarbij betrokken was. Het is voor ons wel eens lastig om te zien waar Satan bij betrokken is en waar niet. Maar straks hebben we nog een paar voorbeelden waar ik denk dat ik inderdaad ook een gelijkaardig iets kan schetsen vanuit Gods woord. Satan is zo listig dat hij achter de schermen zoveel doet. Wat was het probleem bij Israël? Als we dan kijken in Psalm 106 vers 21 is een opsomming. Zij vergaten God hun verlosser, die grote dingen in Egypte gedaan had. 10 plagen. Ze hadden gezien hoe God hun verloste uit het land Egypte. En wat waren ze vergeten? Dat God hun had verlost. Ze waren vergeten dat God verlosser was. Wat een zegen. En dit is het punt waar we de anker als het ware, een fundament in ons leven moeten neerleggen. God is een verlosser. Wat is het een kleine stap om nu naar het Nieuwe Testament te gaan, is het niet? Ik heb alleen nog maar in het Oude Testament gezeten. God kwam naar ons toe als verlosser. God kwam als verlosser. Hij is het niet, hij kwam. Hij kwam ook naar ons. Hij kwam niet alleen naar de volk Israël, hij kwam naar ons. En hij kwam In de persoon van Jezus Christus. Lucas, hoofdstuk 19, vers 10. Het sleutelvers, eigenlijk van het boek Lucas. En ik neem u zo mee, elke keer pak ik de term verlosser. En het is eigenlijk ik heb dat niet helemaal gezegd, het is soter. Dat is eigenlijk het woord wat ik nu continu aan het doorlopen ben. En dat is eigenlijk een afgeleide van het woord wat we terugvinden in de tekst van Efeze hoofdstuk 6 vers 17. Waar het gaat over soterio. Ja? Maar dat is, het ene is verlossing. Het andere hebben ze een noun. Een zelfstandig naamwoord is dat. En dan is het een soter. En exclusief in het Nieuwe Testament worden die gebruikt voor God. Ik geloof 8 keer in de hele Bijbel, als ik het juist heb. En 18 keer of 16 keer voor de Heer Jezus Christus. En in Lucas hoofdstuk 19 vers 10 vinden we dat. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te verlossen dat wat verloren was. En ja, dit is een beetje mijn eigen vertaling, maar het is een mengelmoes. Het is zeker niet de NBG. De HSV heeft hier een betere vertaling. Het enige dat de HSV inderdaad zegt dat wat verloren is, geloof ik. Maar het is eerder dat verloren was. De Heer Jezus kwam. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te verlossen dat wat verloren was. Christus was aangesteld als verlosser. Hij kwam om alle uitverkoren van die de Vader aan hem gegeven had, om die ook daadwerkelijk te verlossen, om te redden, om ze uit de klauwen van Satan te plukken. Want de hele wereld lag in de schoot van Satan. Dan hebben we al bij stilgestaan. Lucas hoofdstuk 2, op het moment dat de Heer Jezus geboren is, de eerste aankondiging wordt niet gedaan naar profeten of naar grote geleerden in de synagogen of in Jeruzalem. Natuurlijk wisten Maria en Jozef het. Wie krijgen als eerste deze term te horen, de soter? De verlosser is geboren, dat zijn de herders. Niets waardiger eigenlijk voor in die maatschappij, van als je niks geleerd had en niks kon, dan kun je altijd nog herder worden. Ben je nergens goed voor, ga maar schapen weiden, dag en nacht en het laagste in de sociale klasse. En wat krijg je die te horen? Vers 11, namelijk dat heden, van de engelen, hè? Namelijk dat heden voor u in de stad van David de verlosser. In de HSV staat zaligmaker, geloof ik. Het is gewoon soter, het is verlosser, het is redder. Geboren. Hij is Christus de Heere. Wat een heerlijke boodschap. Ze kunnen het niet voor zich houden. Die mannen die gaan erop uit en die verkondigen het aan iedereen. Ze kunnen niet zwijgen. Als je verder leest, het is zo mooi dat ze inderdaad, ze gaan heen en ze zien de verlosser oog in oog. Met hun eigen ogen. Ze aanschouwen de verlosser. De Heer Jezus Christus. Feitelijk maakt God zijn verlossend karakter nog eens extra bekend in zijn Zoon. Hem stuur ik. Hem zend ik. Hij is de verlosser. De herders begrepen het, die gingen heen. Of de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Johannes hoofdstuk 4. Het uitschot, eigenlijk werden door de Joden genegeerd. Halfbloedjes, allemaal maar in het midden gestopt en... Wat staat er dan? Die vrouw die had water gegeven, of tenminste de Heer Jezus vroeg daarna. De Heer die gaat in gesprek en die wijst daar op bepaalde dingen. Die maakt zich bekend als verlosser met een andere benaming. Ze gaat naar de stad, ze haalt een hele groep mensen. En wat staat er dan aan het eind bij die groep mensen die komen? Wat staat er dan in Johannes hoofdstuk 4 vers 42? En deze mensen die dus gekomen waren, die zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord. En we weten dat hij werkelijk de verlosser is. De verlosser van de wereld is. De Christus. Zie, zelfs de Samaritanen erkennen het. En dan staat er ook zo. En velen kwamen tot geloof. Ze hebben Christus gezien als de verlosser. Wat is het goed dat wij de Heer Jezus hebben leren kennen, mensen. Als onze verlosser. En wat hebben wij hem dagelijks nodig? Zie, we leven eerder met de gedachte van Christus was onze verlosser. We zijn verlost. En ieder die de Heer Jezus kent als zijn persoonlijke verlosser. Wat zegt hij? Ja, ik heb op hem vertrouwd. Mijn zonden zijn vergeven. Die zijn aan het kruis genageld. Hij is gestorven. We leven meer met de gedachte van hij was onze verlosser. Maar de realiteit is, wij hebben hem constant nodig. We hebben hem constant nodig. Want wat verwachten wij straks? Filippenzen hoofdstuk 3 vers 20. Wat verwachten wij? Zo helder. Wij verwachten. Paulus zegt er ook nog iets voor. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker, de verlosser verwachten. Waar onze soter naar ons toe komt. Hij was het niet, hij zal het zijn. En wat zit daar dan tussenin? Hij is onze verlosser. Dagelijks, seconde na seconde, elk moment van ons leven is de Heer Jezus onze verlosser. Hetzelfde wat ik net citeerde, dat vinden we ook terug. Hebben wij trouwens gelezen, net in Filippenzen, hè? Of sorry, Titus. Titus 2 vers 13, ik zal het nog even citeren. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, verlosser. Zaligmaker is, wij verwachten onze verlosser. De Heer Jezus kwam als verlosser. Hij werd als verlossende aangekondigd aan de herders. En we hebben gezien dat hij terugkomt als verlosser. En wat zit er nou tussenin? Dat die verlosser is. En daar wordt het heel praktisch dat we de helm van de verlossing opdoen. Die helm van de verlossing die hebben we straks niet meer nodig. Die hebben wij gekregen op het moment dat we tot wedergeboorte waren gekomen. Dat wij verlost werden van onze oude positie en een nieuw leven begonnen zijn in Christus. De Heer Jezus was niet alleen onze verlosser. We verwachten hem niet. Hij is het. Laat me wel wezen. Als hij niet met ons is, zijn wij reddeloos verloren met de vijand die voor ons staat. Als de Heer Jezus niet op dit moment onze verlosser is, dan vallen wij direct voor Satans verleidingen. Dan duiken we weg. Storten we ineen, dan vluchten we, gooien we de handdoek in de ring. Als dat de prijs is die er ook nog bij komt, laat maar. We hebben genoeg op onze kar. Daarom hebben wij de Heer Jezus, onze verlosser, elk moment van ons leven nodig. Elke seconde, elke ademhaling die wij doen, hebben wij de Heer Jezus als verlosser, als soter nodig. Dat is het enige moment dat wij kunnen blijven staan om te erkennen en te blijden dat Jezus onze verlosser is. Nu, daar kan ik helemaal uithameren, daar kan ik inderdaad theoretisch iets over gaan vertellen, maar een praktisch voorbeeld is altijd makkelijker. Ga dus mee naar 2 Timotheus hoofdstuk 4, want Paulus laat volgens mij in dit hoofdstuk zien hoe hij dat in de praktijk van zijn leven gedaan heeft. Hij gebruikt hier die termen ook. Als verlosser en verlost. En ik denk dat het eigenlijk, als je namelijk kijkt naar de helm van de verlossing, dan is het inderdaad heel eenvoudig. Christus vandaag, op dit moment, elk moment, erkennen, belijden en in geloof staan dat hij ons verlost en onze verlosser is. Maar hoe doen we dat nou? Paulus geeft ons wat inzicht in zijn leven. En ik wil je meenemen naar 2 Timotheus hoofdstuk 4 en gewoon het laatste hoofdstuk van 2 Timotheus met u kort doorlopen, althans de versen die daar op betrekking hebben. 2 Timotheus is het laatste boek door Paulus geschreven. Aan het eind, we zitten zo rond 67 na Christus. Hij is waarschijnlijk in 68 overleden. Onthoofd. Gemarteld. We weten het niet exact, we kunnen er niet dogmatisch over zijn, maar hij is vermoord. Hij heeft zijn vonnis gekregen vanwege zijn getuigenis die hij altijd gaf. Dus dit zijn zijn laatste woorden. En wat zegt hij in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7? Hij laat eigenlijk zien, ik ben staande gebleven in de strijd. En wat zegt hij in 2 Timotheus 4 vers 7? Ik heb de goede strijd gestreden. Zie, waarom zien we ook dat eigenlijk dit zijn laatste gevangenschap is? Nou, wij weten tenminste vanuit de Bijbelse geschiedenis dat dit zijn tweede gevangenschap is. Toen hij de brief van Efeze schreef, waar we in zitten, dat was zijn eerste gevangenschap. Waar hij ook zegt van, wel, ik heb een grote mate van vrijheid en ik kom weer vrij. Als je andere brieven leest die hij geschreven heeft, ik denk weer vrij te komen. Hier horen we dat niet. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij. Ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Wat hij eigenlijk zegt van, mijn strijd zit er bijna op. Mijn gevecht is ten einde, dat zien we in het eerste stuk. Ik heb gestreden. En dan gaan we naar vers 16. Bij mijn eerste verdediging. En hij komt daar dus in, hij zit in Rome, in gevangenschap. Hij komt voor de rechtbank. En er waren twee zittingen voor de rechtbank. De eerste horing en een tweede horing. En dan gaat hij de eerste horing gaat hij over zijn eerste verhoor eigenlijk. Of zijn verdediging wordt het hier omschreven. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Maar ze hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Dan moet je nagaan aan het eind van Paulus' leven, zijn hele leven vanaf het moment van de Damascusrood weg. Ruim 30 jaar, als ik het even uit mijn hoofd doe, heeft hij zich gegeven aan de verkondiging van het evangelie. Oh, een aantal jaren is hij meer op de achtergrond. Ja, maar vanaf zijn eerste zendingsreis komt hij meer in de spotlight. En vanaf dat moment gaat het boek van Handelingen, is hij de apostel waar het over gaat om het evangelie te verkondigen. Maar dat lezen we zo vaak, dat hij gemarteld is, dat hij achtervolgd wordt, dat hij uit de steden gegooid wordt, gestenigd wordt, geslagen, stokslagen en schipbreuk. Weet ik al wat hij niet leidt. En hier is hij aan het eind van zijn leven. En hij is alleen. Dat is ontmoedigend. Zie, hier zie ik Satans tactiek achter. Hier zie ik Satans tactiek achter. Want wat lezen we daar? Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Ze hebben mij alle verlaten. Paulus zond heel vaak mensen weg. Maar dit keer zijn ze allemaal vrijwillig weggegaan. Zijn ze gevlucht. Zijn ze weggegaan. Er zullen ongetwijfeld ook een aantal zijn die altijd bij hem geweest zijn, in de zin van die hem altijd ondersteund hadden, een Lucas. Maar schijnbaar is Lucas nog niet aanwezig. Dus er waren ook trouwe volgelingen van hem die hem onherroepelijk bij hem hadden gestaan, waar hij ook van zegt, ik zit hier in de gevangenschap met, ik ben even de naam kwijt, maar ja, die kwam voor mij op en die is ook maar gevangen gezet. Zie, dat was het risico, als je voor de horing kwam en je stond voor iemand in, dan kon je gelijk met hem ook de gevangenis ingezet worden. En hier is Paulus, zijn leven gegeven voor Christus. In de front, je zou kunnen zeggen, in de voorste linies van het gevecht voor het evangelie. Maar reken maar dat Satan een hekel aan hem had. Maar hoe kunnen we hem het best ontmoedigen? Want Satan geeft niet op voordat het over is. Hij staat alleen. Alleen. En Paulus omschrijft het gewoon, ze hebben me eigenlijk allemaal in de steek gelaten. Er was niemand die mij bijstond, die mij ondersteunde, die het voor me opnam, die mij in de verdediging nabij was. Niemand die het schild van het geloof naast mij neerzette. Weet je nog de preek van vorige week? Die naast mij stond. Als u nooit alleen heeft gestaan in uw geloof, dan kunt u niet helemaal beleven wat dit is. Maar dit is een cruciaal moment. Dit is Satans moment. Dit is het uur. Maar Satan. Woop, Paulus leeg wringt. Vurige pijlen op hem afdendert als het ware. Hem ontmoedigt. Op de meest gruwelijke manier. Paulus, waar zijn je vrienden nu? Kijk nu eens, wat heb je nu bereikt met al je predikingen? Helemaal alleen, niemand is er. Was het niet een beetje triest als je achterom kijkt in je leven? Was het allemaal waard? Zie, dit is het moment waar je kan zien. Dat Satan geen wapenstilstand kent. Geen genade. Onophoudelijk doorgaat. Tot het eind van het leven. Ik bedoel, Paulus die staat bij wijze van spreken met één been in het graf. Zijn vonnis is al bijna zeker. Ik bedoel, zo spreekt hij er ook over. Het is gewoon de show, die moet nog opgevoerd worden. Schuldig ben ik toch al, mijn einde is genaderd. Ik heb de race gelopen, het gevecht is ten einde. Er ligt nog maar één ding, dat is de kroon van de heerlijkheid op mij te wachten. En daar is Satan, nog altijd om hem te ontmoedigen. Overal waar hij kan om de strijd tot het eind zo vermoeiend mogelijk te maken. Zien we de intentie van zo'n tekst? En wat zegt Paulus dan zo mooi als eerste? Mogen het hun niet toegerekend worden? Zie, het wordt geen bitterheid in zijn hart. Hij is niet ontmoedigd. Wel, Heer, reken het hun niet toe. Reken het hun niet toe die mij verlaten hebben. Zij die er niet zijn, daar spreekt hij niet over. Die onherroepelijk hem wel hadden gesteund. Reken het hun niet toe. Maar dat is wel een klap in het gezicht van Satans aanval. Want waar wil je heen? Al bitterheid. Wrok. ontmoedigd, schiet maar op de ander, want ze hebben je verlaten. Nee, zegt Paulus, reken het hun niet toe. Het is de echo van Stefanus, is het niet? Het is de echo van de Heer Jezus. Vader, ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Hij laat niet toe dat hij ontmoedigd wordt. Hij heeft een vergevend hart. Maar kijk eens naar vers 17. Zo rijk.